De onaantastbare Pantaar, deel 3. De hele volgende dag zwerft hij door de bergen die het verblijf van Pantaar omgeven. Hij is stilletjes vertrokken toen het eerste daglicht door de spleten in de rotswoning kierde. Het is al middag wanneer hij beseft dat hij sedert de vorige avond niets heeft gegeten en toch geen honger voelt. Dat moet wel komen doordat zijn maag vol angst zit. 1000 redenen bedenkt hij om er vandoor te gaan. Is de stad Equilibrië nu wel echt in gevaar, of is het allemaal humbug en bedrog van een oude krankzinnige? Is hij niet verplicht om zijn leven te sparen voor Katoren? 5 opdrachten heeft hij al vervuld. Zal hij teruggaan naar de burgemeester? Ze zou zo blij zijn hem te zien dat ze graag een brief schrijft aan de ministers waarin staat dat de opdracht is voltooid. Dan is hij misschien al koning voor het de ministers ter oren komt dat de tovenaar van Equilibrië nog net zo bestaat als vroeger. En kan hij als koning niet veel meer doen voor alle Katorenen dan door te sterven voor een handvol Equilibriërs? Misschien is het wel niet goed als de Equilibriërs niet meer hoeven te offeren. Offeren is immers mooi en edel. Het is immers zaliger te geven dan te ontvangen. Mag hij dat dagelijks offer dan overbodig maken? Hij eet een paar late bosbessen. Ze smaken bitter. Ach, hij weet wel dat hij zichzelf voor de gek houdt. Het gedwongen offeren wat de Equilibriërs doen is misschien nuttig voor het goede doel, maar ze worden er geen betere mensen van. Integendeel, ze worden er angstig en humeurig en ongelukkig van. Als ze vrijwillig offerden, dan was het wat anders. En zijn koningschap? Als hij zichzelf offert, zal hij geen koning van Katoren worden. Maar diep in zijn hart weet hij zeer goed dat als hij zich niet offert, hij het niet behoort te worden. Onafwendbaar draait de zon haar baan. Onafwendbaar nadert zij het westen, waar ze door onder de horizon te verdwijnen het einde van de dag zal aangeven. En Stach, 18 jaar oud, worstelt met zijn probleem, dat groter is dan zelfs minister Broeder met al zijn waarschuwingen heeft kunnen vermoeden. Pantaar heeft geen ogenblik geloofd dat de jongen zal terugkeren en om 9:30 trekt hij zijn jas aan om naar de stad te gaan. Al loopt hij in zichzelf te mopperen, erg vindt hij het niet. Hij gunt de sympathieke jonge man, de enige met wie hij sinds jaren een gesprek heeft gevoerd, zijn leven en vrijheid. Het stilzitten in de koude wind op de bakfiets de vorige dag heeft zijn reumatiek verergerd. Moeizaam daalt hij de stenen trap af. Op de onderste trede zit Stach. Pantaar valt bijna over hem. De oude man houdt zich staande door de jonge man bij de schouder te vatten. Wie beeft harder, de een van de koude of de ander van tweestrijd? Waarom ben je er niet vandoor gegaan? Knort Pantaar, verwijtend haast. Nee, zegt Stach, laten we naar boven gaan. Naar de stad hoeft u niet meer. Zwijgend beklimmen ze de trap. Boven gekomen doen ze hun jassen uit. Ga nog even zitten, zegt de oude man. Er is nog tijd. Vertel me waarom je het wil doen. Laten we er liever niet over praten. Over 5 minuten zal het me weer aan moed ontbreken. Wat zijn de woorden die ik moet zeggen voor ik me in het vuur werp? Een ogenblik nog. Blijf zitten. Je bent jong. De oude man snauwt alsof het Stach schuld is dat hij jong is. Jonge mensen willen leven, niet sterven. Ik wil weten waarom je wilt sterven. Ik wil niet sterven, roept Stach benauwd. Maar die mensen daar in Equilibrië, die willen ook leven. En dat zijn er 1000 en ik ben er maar 1. Je bent gek, zegt Pantaar nors. Ze zijn het niet waard. Het zijn koude, liefdeloze wezens die alleen op hun eigen belang uit zijn. Als ik bij ze kom, offeren ze uit angst, uit berekening. Altijd staan ze uit te rekenen wat het kleinste offer is waarmee ik nog genoegen neem. En ik ben de gemene tovenaar die hen de dingen afneemt waarvan ze houden. Nooit heeft iemand zich afgevraagd of ik hun offertje misschien nodig had. Ik word beschimd, vervloekt, gehaat. Je bent gek, ze zijn het niet waard. Waarom, vraagt Stach zacht, hebt u dan de moeite genomen om 100 jaren deze ondankbare taak te vervullen? Waarom hebt u ze niet lang geleden laten verdwijnen met stad en al? De oude man is opgestaan. Woedend schudt hij zijn grimmige hoofd, zodat grijze slierten haar voor zijn ogen vallen en hem er als een echte kwaadaardige tovenaar doen uitzien. Hij loopt naar het vuur en schudt zijn vuist tegen de vlammen. Talloze keren heb ik besloten ermee op te houden. En even vaak hebben zij mij gedwongen door te gaan. Hun rode tongen vroegen om voedsel, vertelden mij in 1000 wilde flakkeringen dat zij anders de mensen in de stad zouden nemen, de ellendelingen in de stad, die dansten in de straten, zich koesterden in de zon, die leefden alsof de wereld van hen was en er geen kwaad en verderf bestond. Waarom heb ik het gedaan? Omdat ik ook gek ben, even gek als jij. Maar ik ben oud en jij bent jong. Ik heb zo langzamerhand het recht om gek te zijn. Jij niet. Jij moet je verstand gebruiken. Jij moet nog dansen in de straten. Jij moet je nog koesteren in de zon en denken dat de wereld van jou is. Ik eis het recht op om gek te zijn. Aanvaard, o vuur, dit geringe offer. Met een nijdige grauw stort hij zich in de vlammen en is verdwenen. Anderhalve dag blijft Stag in de grot, als om de doden wacht te houden bij de tovenaar Pantaar. Verbijsterd is hij naar het vuur gelopen en heeft naar beneden gekeken. Aan niets was te zien dat de oude man erin was verdwenen. Zo was hij geschrokken van het gebeurde, dat het maar langzaam tot hem is doorgedrongen, dat voor hem nu het gevaar is geweken. Van een wacht is niet veel terechtgekomen. Vermoeidheid door de spanning en doorstaande angsten hebben hem doen wankelen, zodat hij bijna toch nog in het vuur was gevallen. Maar amper heeft hij het bed van Pantaar kunnen bereiken. Met een gemompelde verontschuldiging voor zijn gebrek aan eerbied is hij erop geploft en heeft 12 uur geslapen. De volgende ochtend is hij wakker geworden met een geweldige honger, zodat zijn eerste gedachte heel prozaïsch was dat zijn gastvrouw in equilibrium voor een burgemeester toch heel goed kon koken. Daarna pas drong tot hem door waar hij was en wat hij had meegemaakt. Precies als tevoren vlamde het vuur op uit het gat in de grond. Een onderzoek van het kabinet leverde alleen een stuk beschimmeld brood op dat hij toch op had. Hij heeft nog het stuk kristal gepakt en erin gekeken tot zijn ogen begonnen te tranen. Een weegschaal heeft hij niet gezien. Het bleef een brok glinsterend bergsteen, niet eens bijzonder mooi. 'S avonds heeft hij naar het vuur gekeken, zich afvragend of het zou blijven branden. Aan niets was te merken dat het zwakker of feller brandde dan de dagen ervoor. Toen is hij weer gaan slapen, zeer hongerig nu, en met een hoofd vol vragen over de man Pantaar. Zien toveren heeft hij hem niet. De geheimen van de oude man zullen wel met hem in het vuur zijn verdwenen. Stag weet niet of hij goed handelt, maar de volgende morgen, voor hij vertrekt, besluit hij dat het beter is dat alles van Pantaar verdwijnt. Hij sjouwt het bakfietsje de trap op en werpt het in het vuur. De stoelen, de tafel, het bed, zelfs het kabinet dat hij ervoor in elkaar moet trappen, volgen. Een kale ruimte blijft over, een spelonk met een klein kratertje erin. Rust zacht, Pantaar, zegt Stag. Wie of wat je was, zal ik nooit weten. Maar in je vreemde hart was veel liefde voor een vrede wereld. Ik beloof je, wat ik van je weet, zal over mijn lippen niet komen. Vreemde geruchten gaan er door Equilibrie. Stag is meegenomen door Pantaar en de burgemeester is flauwgevallen. Later is ze weer bijgekomen en ze heeft de krant gebeld, zoals dat de gewoonte is wanneer de tovenaar is geweest. Maar de bewoner van Herculeslaan 1 beweert met grote stelligheid dat hij bezoek heeft gehad. En het allervreemdste, de volgende avond, zondag, is hij helemaal niet geweest. Geen melding, van niemand. En 's maandags ook niet. Die Stag is een wonderlijke jongen, dat is bekend. Zou het mogelijk zijn dat hij... De stad gonst van de gissingen, veronderstellingen, mogelijkheden. Tegen het middaguur arriveert Stag bij het burgemeestershuis. Het dienstmeisje denkt dat ze een geest ziet en slaakt een luide kreet. Geen paniek, mijn kind, zegt Stag. Is mevrouw de burgemeester thuis? Dat is ze niet. Heb je wat te eten voor me? Ik sta op het punt flauw te vallen van de honger. Daar kikkert het dienstmeisje wat van op. Geesten eten niet. Ze nodigt hem in de keuken en hij begint met een vaatje de broodtrommel leeg te eten. Intussen belt zij het gemeentehuis om haar mevrouw op de hoogte te stellen. Ofschoon er een gemeenteraadsvergadering is die door mevrouw wordt voorgezeten, komt ze onmiddellijk naar huis. Ze moeten het daginds maar met de loco-burgemeester opknappen. Als ze Stag ziet, merkt ze dat ze nog kan schreien. Ze kust zijn voorhoofd en vertelt aan het plafond dat dit de eerste blijde dag in haar leven is sinds 20 jaar. Als de emoties een beetje zijn weggeëbd en Stag's ergste honger is gestild, wil ze natuurlijk weten hoe hij aan Pantaar is ontkomen. Ik heb hem beloofd dat ik het niet zal vertellen, zegt hij, aan niemand, zelfs aan u niet. Bij zichzelf denkt hij, vooral niet aan u. Maar dit kan ik u zeggen, Pantaar zal nooit meer in equilibrie komen. De mensen kunnen gerust zijn. Gisteravond is hij niet geweest, zegt ze, eergisteravond ook niet. Hij zal nooit meer komen, vraag me alstublieft niet waarom. Je bent een wonderlijke jongensdag. Binnenkort zul je koning van Katoren zijn. Was dit de 6e opdracht? De 6e, ja, nog 1. Ik geloof dat Katoren een prachtige tijd tegemoet gaat met jou als koning. Ik zal je trouw dienen. Hey, Jakkers, mevrouw, zegt dat niet. We zullen samenwerken aan het welzijn van alle Katorenen. U hier, ik in Wis. Het zal goed zijn om te weten dat ik in equilibrie een echte vriendin heb. Mag ik dat zeggen? Ze knikt. Nou en of. Wat kan ik nu voor jou doen, Stag? Ik heb 3 wensen. De eerste is dat u aan de minister schrijft dat de tovenaar van Equilibrie is verdwenen. De tweede is een treinkaartje naar Wis. En ten derde, het is eigenlijk geen wens, maar ik zou het u in overweging willen geven. Bouw een standbeeld voor Pantaar. Een standbeeld voor die... Hij had veel goede dingen. Hij heeft veel voor uw stad overgehad. Misschien wilt u dat van me aannemen. Maar bovenal zal een standbeeld van Pantaar de mensen er van tijd tot tijd aan herinneren dat er zoiets bestaat als offeren. Vrijwillig offeren, bedoel ik nu. We zullen zien, Stag. Ik breng je naar het station. Je moet zo spoedig mogelijk naar Wis. Katoren heeft zijn nieuwe koning nodig. De brief zal ik direct schrijven en het kaartje koop ik natuurlijk voor je. Als ze buiten komen, staat daar toch weer een hele menigte. Ze hebben er lucht van gekregen dat Stag terug is. Is hij dood, Stag? Roepen ze. Hij komt niet meer, nooit meer. Wat heb je met hem gedaan? Hij heeft iets met mij gedaan. Ik moet weg. Dag. Hij vlucht in de trein. Van alle mensen die op het perron staan, ziet hij alleen de burgemeester. Haar ogen staan vol tranen. Ze haalt een zakdoekje uit haar tas, bedenkt zich dan, gebruikt het om hem toe te wuiven. Het kleine, bewegende witte lapje verliest hij spoedig uit het oog, te midden van al die zwaaiende armen, maar haar betraande ogen ziet hij nog als hij in Wis uit de trein stapt.